Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een catechese over het contemplatieve gebed, u gebracht door pater Michel Coppin. Hij doet dit aan de hand van een catechese-reeks van paus Franciscus.
Beste luisteraars, welkom in een volgende uitzending, een volgende catechese over het gebed van de christen volgens paus Franciscus. Vandaag willen wij het concreet hebben over hoe dat paus Franciscus het contemplatief gebed beschouwt en aanprijst als een mogelijke vorm van bidden. Maar laten we deze uitzending voor eerst beginnen met een gebed. Tijd. Eeuwige God, tijd verliezen kunnen wij niet meer. We hebben geen tijd. We hebben geen tijd te verliezen. Wij draven van het werk naar de zorgen. Steeds minder gaan we slapen, voldaan na de voorbije dag. Niemand heeft nog tijd om in de zomeravond op de stoep te zitten, de wereld op zijn beloop te laten. Alles is programma en in tijden ingedeeld. We zijn voortdurend op weg om de tijd bij te benen. Nu en dan gaan wij een paar mensen voorbij die de tijd hebben vergeten. Twee geliefden voor wie de tijd stilstaat. Lieve God, het is dan toch waar dat wie niet lief heeft, ook geen tijd heeft. Ik heb vaak geen tijd om te bidden, geen tijd om u te bewonderen, om u te aanbidden als een geliefde. Alleen spring ik af en toe van de fiets bij uw kerk om vlug een kaars te ontsteken voor mijn klemmende vragen. Lieve God, geef mij wat moed om wat naast u, om even naast u te komen zitten en wat tijd om te bewijzen hoezeer ik u lief heb. Amen. In deze volgende catechese wil Paus Franciscus de aandacht vestigen op het gebed van de contemplatie. Volgens Paus Franciscus is de contemplatie of de contemplatieve dimensie van de mens als een beetje het zout van het leven. Het contempleren geeft precies wat zout aan ons leven. Het geeft er smaak aan. Het geeft smaak aan ons leven. We kunnen erover nadenken terwijl wij 's morgens de zon zien opgaan, of wanneer wij de bomen in de lente zien groen worden, groen kleuren. Wij kunnen erover nadenken terwijl we naar muziek of naar de zang van een vogel luisteren, of zelfs terwijl wij een boek lezen of voor een kunstwerk staan, of wanneer wij het meesterwerk dat ons menselijk gelaat is aanschouwen. Kardinaal Carlo Maria Martini, die als bisschop over het bisdom, het grote bisdom Milaan, als herder werd aangesteld, gaf zijn eerste pastorale brief de volgende titel mee. Hij gaf de titel van De contemplatieve dimensie van het leven. Het is zeer interessant dat hij zijn het eerste schrijven dat hij richt naar de gelovigen van zijn grote bisdom verwijst naar de contemplatie. Wie in een grote stad woont, waar alles wel kunstmatig blijkt te zijn, waar alles zelfs functioneel is, dreigt immers het vermogen tot nadenken te verliezen. De grote stad, waar alles georganiseerd en zogezegd op wieltjes loopt, daar worden wij bedreigd om na te denken over ons leven. Contemplatie is dan niet in de eerste plaats een manier van doen, maar contemplatief zijn is vooral een manier van zijn. Maar Paus Franciscus voegt hieraan toe dat het contemplatieve gebed nog iets anders is als deze contemplatieve dimensie van de mens. Volgens Paus Franciscus hangt contemplatief zijn niet af van de ogen, maar wel van het hart. Het gaat om het hart. En het is juist hier dat het gebed aan bod komt. Gebed wordt hier een daad van geloof en liefde. Gebed wordt dan de adem van onze relatie met God. In de contemplatie gaat het daarom. Weer om hetzelfde wat we steeds weer terugvinden bij Paus Franciscus. Hij brengt alles in relatie met God en hij die door God, door de Vader gezonden werd, Jezus Christus. Het gebed zuivert het hart en verlicht daar ook de blik. Hierdoor kunnen we de werkelijkheid vanuit een ander gezichtspunt begrijpen. Contempleren is de werkelijkheid vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Deze transformatie of omvorming van het hart door het gebed wordt in de catechismus beschreven aan de hand van een beroemde getuigenis van de heilige priester van Ars. Volgens hem is contemplatie de blik van het geloof gericht op Jezus. Ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij, zei de landbouwer tegen deze geliefde pastoor van Arts, tegen zijn heilige kapelaan. En hij zei dat terwijl hij voor het tabernakel aan het bidden was. Ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. Het licht van Jezus' blik verlicht de ogen van ons hart. Het leert ons alles te zien in het licht van zijn waarheid en zijn mededogen met alle mensen. We vinden hier weer een verwijzing naar de catechismus nummer 2715. Alles komt daar vandaan. Het komt uit een hart dat zich met liefde bekeken voelt. Een hart dat zich met liefde bekeken voelt. En juist dan wordt de werkelijkheid met andere ogen bekeken. We bekijken de werkelijkheid met ons hart. Volgens Paus Franciscus gaat het dus in de liefdevolle contemplatie om een ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. Het gaat hier om een vorm van het meest intieme gebed, waarvoor er niet veel woorden voor nodig zijn. Een blik volstaat. Ik kijk naar hem, hij kijkt naar mij. Het volstaat dus ervan overtuigd te zijn dat ons leven omgeven is door een grote en trouwe liefde waarvan niets ons ooit kan scheiden. Hij die naar mij kijkt, kijkt mij liefdevol aan en nodigt mij uit liefdevol naar hem te kijken. Juist in deze blik was Jezus een meester. In zijn leven ontbrak het nooit aan tijd, ruimte, stilte of liefdevolle verbondenheid. Hierdoor werd het bestaan niet verwoest door de onvermijdelijke beproevingen. Jezus nam de tijd, de ruimte, de stilte om zich liefdevol met de Vader te verbinden. Meer zelfs behoudt het bestaan zijn schoonheid en zelfs in zijn ongeschondenheid, in zijn volheid. Het geheim van Jezus was immers zijn relatie met de hemelse Vader. Het bestaan bleef ongeschonden in zijn schoonheid. Thank you. Paus Franciscus vraagt ons om even te blijven stilstaan bij het gebeuren van de transfiguratie, moeilijk woord, of de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. De evangelisten plaatsen dit gebeuren op een kritiek moment van de zending van Jezus. Betwisting en verwerping waren rondom hem aan het toenemen. Jezus kreeg steeds meer kritiek te verwerven, te verwerken. Hij moest heel tijd antwoorden aan de listige vragen van fariseeën, schriftgeleerden, sadduceeën. Zijn leven werd beproefd en hij wist waar het zou eindigen. Het is een moment waar zelfs bepaalde van zijn leerlingen hem niet meer begrijpen en van hem weggaan. Ook dat. Een hele reeks leerlingen van Jezus laten hem in de steek. En het zal zelfs leiden dat één van de 12 hem zal verraden, dat hij een verraad zal voorbereiden. Jezus begint openlijk te spreken over het lijden en de dood die hem in Jeruzalem te wachten staan. Jezus beseft dat zijn spreken en zijn daden zullen uitmonden in een gevangenneming, in een veroordeling, in een kruisiging en een sterven aan het kruis. Het is in deze context dat Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes een hoge berg opklimmen. Het evangelie van Marcus laat zien hoe Jezus voor hun ogen getransfigureerd wordt of van gedaante verandert. Marcus laat zien hoe zijn kleren stralend wit worden en zelfs niks witter op aarde zo wit kan maken. Het is Marcus 9, vers 2 en 3. Juist op het moment dat Jezus verkeerd begrepen wordt en zijn leerlingen van hem wegtrekken, juist op dat moment dat ze hem alleen laten omdat ze hem niet begrepen, juist op het moment dat alles vaag lijkt in een draaikolk van misverstanden, juist in dit moment van totaal onbegrip, juist dan schijnt er een goddelijk licht. Straalt Jezus in zijn volheid. Het is het licht van de liefde van de Vader. Het vervult het hart van de Zoon en het weet zijn hele persoon om te vormen. In die zin is deze gedaanteverandering van Jezus reeds een vooraf beschouwen van de verrijzenis die hem te beurt zal vallen. Volgens Paus Franciscus hebben sommige meesters van de spiritualiteit in het verleden contemplatie tegenover actie geplaatst. Contemplatie was één zaak, de actie was een andere zaak. Ze hebben deze die hiertoe geroepen waren om de wereld en haar problemen te ontvluchten, om zich geheel aan het gebed te kunnen wijden, geprezen. Men moest volledig loskomen van deze aardse wereld om zich volledig aan het gebed te kunnen wijden. En werden hierin geprezen om de wereld te verlaten, om tot een volledig zuiver gebed te komen. Maar nader beschouwd is er in Jezus Christus, in zijn persoon, nog in zijn blijde boodschap, een tegenstelling te bespeuren tussen beschouwing en actie, tussen contemplatie en handelen. In het evangelie van Jezus vinden wij geen tegenspraak tussen de twee. Er is geen tegenspraak tussen actie en contemplatie. Het is best mogelijk dat deze splitsing voortspruit uit de invloed van één of andere neoplatonische filosoof, waarbij er in het Griekse denken een groot onderscheid werd gemaakt tussen lichaam en ziel, waarbij men het lichaam moest laten voor wat het was, als een aardse realiteit, om zo naar de hoogverheven ziel te komen. Deze manier van Grieks denken, van opsplitsing tussen geest en lichaam, heeft voor heel wat misvattingen gezorgd. Maar dit dualisme behoort zeker niet tot de christelijke boodschap. De christelijke boodschap heeft het steeds over een geheel, waar actie en contemplatie, waar lichaam en geest tot een eenheid moeten gezien worden en wederkerig met elkaar in contact staan. Volgens Paus Franciscus vinden wij in het evangelie maar één grote oproep. Het is de oproep om Jezus te volgen op de weg van de liefde. En dit is de grootste opdracht. Het is het centrum van alles. In die zin zijn naaste liefde en contemplatie synoniemen. Zij zeggen hetzelfde. Uw naaste niet liefhebben en zeggen dat dit nodig is om tot contemplatie te komen, is uit de boze. Wie tot beschouwing komt, tot contemplatie, die wordt ook versterkt in de uitnodiging om zijn naaste lief te hebben. Zij hangen wezenlijk met elkaar samen. De heilige Johannes van het Kruis beweerde dat een kleine daad van zuivere liefde nuttiger is voor de kerk dan alle andere werken bij elkaar. Wat telt is niet wat geboren wordt uit de aanmatiging van ons ego, van ons ik, maar wel wat geboren wordt vanuit het gebed. Wat telt is wat gezuiverd is door nederigheid, ook al is het een afgezonderde en stille liefdesdaad. Dat wil zeggen dat wat ontstaan is vanuit het gebed, het grootste wonder is dat een christen kan verrichten. Goede daden spruiten steeds voor uit het gebed. Goede daden zijn de vruchten van een goed uitgesproken gebed. Goede acties volgen vanuit een degelijke contemplatie. Wij mogen derhalve de weg van het gebed, van contemplatie of van de christelijke beschouwing omschrijven als een dynamiek van een ik die naar hem kijkt en een hij die naar mij kijkt. Het gaat dan om een daad van liefde in een stille dialoog met Jezus. En deze daad is waarlijk heilvol voor heel ons kerkgebeuren. Contemplatie en daden, kleine daden zelfs van liefde, hangen steeds samen, gaan steeds met elkaar gepaard, kunnen van elkaar niet gescheiden worden. Dat is dan de wezenlijke bijdrage die Paus Franciscus aan ons wil meegeven wanneer hij het heeft over het gebed van een christen als contemplatie. Contemplatie leidt steeds naar een duidelijke, heilvolle actie waar anderen het goed bij hebben. Graag wil ik deze catechese ook weer afsluiten met een gebed. In mijn hart, mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met u te spreken en bij u mijn vreugde te vinden. Ik moet mijn stem niet verheffen om met u te praten. Al fluisterde ik heel zacht, gij hoort me steeds. Wat gij zijt in mij, ik draag u in mijn hart. Om u te zoeken heb ik geen vleugels nodig, ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken, me niet te verwijderen van een zo hoge gast. Als bij mijn broeder, mijn beste vriend, mag ik bij u vertoeven, u zeggen wat mij kwelt, u vragen mij te helpen. Ik weet dat gij mijn God en Vader zijt, en ik, hoe onwaardig ook, uw kind. Amen.
En tot zover deze catechese over het contemplatieve gebed, u gebracht door pater Michel Copin. U kan deze en andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.